Welkom bij weer een podcast van TCM Loffer. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast, grote naam, namelijk Felix de Haas. Felix is een ervaren trainer. Hij geeft onder andere de training Engaging the Vitality, maar ook bijvoorbeeld de kunst van het prikken. Felix is een klassiek medisch geschoold acupuncturist. En als we naar Engaging the Vitality gaan kijken, dan zien we dat in die training de klassieke medische acupunctuur wordt gecombineerd met osteopathie en interne alchemie. Tijd om eens op zoek te gaan wie Felix eigenlijk is en wat voor trainingen hij geeft. Dag Felix, een goede avond.
Goedenavond, hi.
Ik las op de site van Qingbai, op tcmbijscholing.nl. Ja. Dan kan je een beetje jouw cv lezen. Ja. Dat je heel wat verschillende dingen hebt gedaan. Want zou je nog wat van jezelf kunnen vertellen? Want ik zag in ieder geval Japans. Zag ik voorbij komen, dat verraste mij niet. Want ik zie vaak als het gaat om het kunst van het prikken, dan zie je vaak dat diegene iets Japans heeft gedaan. Maar het boeit me ook wel omdat je aangeeft van hey, dat is ook, was ooit ook zo in de Chinese geneeskunde.
Ja, nou ja, om een beetje mijn voorgeschiedenis, dat is... dan ga ik ver terug, maar ik ben opgegroeid tussen de boeken. Ik had een vader die een bibliofiel was en heel eclectisch georiënteerd was. Dus we hadden hier alles tussen Plato en Lao Tse. Dat stond gewoon op de boekenplanken. Dus als kind was ik al helemaal gefascineerd door de Chinese filosofie. Indiase filosofie ook al, maar vooral de Chinese filosofie trof mij. En ik had een interesse in Tibet en noem maar op. En dus dat is eigenlijk wel al heel jong begonnen. En vervolgens, ik zal het niet te lang maken, maar uiteindelijk ben ik dus inderdaad ook jong begonnen met de Chinese geneeskunde. Dus ik ben in de jaren 80 begonnen om Chinese geneeskunde te studeren. Toen nog op Academie Ars Medica, dat was mijn eerste stap. Ja. En dat was een opleiding acupunctuur. Eigenlijk als je terugkijkt was dat helemaal nog niet zo slecht voor die tijd, denk ik. En eerste instantie acupunctuur geleerd. Dat was eigenlijk niet echt de TCM-acupunctuur. Dat was misschien later geleerd. Het was meer, ik zou zeggen, wat ze daar onderwezen was een beetje geënt misschien op de Nanjing. Als ik terug ga in de tijd en kijk waar ze aandacht aan besteden en hoe het opgezet was. Maar vervolgens ben ik daar in contact gekomen met François Raamakers. Misschien ook nog wel een bekende naam voor jou. En die hebben me natuurlijk enorm geïnspireerd. Want dat was een hele inspirerende leraar. Dus ik ben daar ook Chinese kruidengeneeskunde gaan studeren. Dat heb ik jaren gedaan. Ik heb ook westerse kruiden met de Chinese energetica gedaan. Ik heb mensen als Bob Floss. En ik heb van alles en nog wat gedaan. Al wel in die tijd ook al wel geïnteresseerd in de klassieke medische literatuur. Dus de Nijing en de Nanjing. Yeah. Dat is echt de klassieke. En natuurlijk dat hele omveld. Hè, dus de Chinese klassieke literatuur, de Chinese filosofie. Ik heb me heel erg verdiept in boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme tot zekere hoogte. Maar ook, dat is wel grappig, want ik zie Rumi achter jou staan.
Yeah.
En, ik heb me ook al verdiept in Sufisme. Ik ben zelfs ooit Persisch gaan leren om Rumi in het Persisch
te lezen. Oké, ja.
Ja, want als je Rumi in het Persisch leest, dat is toch wel een heel ander verhaal dan... Maar dat is met alle talen. Je kan het nooit vertalen.
Nee.
Maar goed, dat is even een zijstraat. En daarna ben ik inderdaad in contact gekomen met de Japanse acupunctuur Stephen Birch. Die kwam toen naar Nederland en die begon... En Stephen Birch ken je ook wel, denk ik.
Ja. Yeah.
En dat is toch wel een van de belangrijkste figuren in het verspreiden van de Japanse acupunctuur buiten Japan, om maar zo te stellen. Samen met Stephen Brown misschien. En dus daar heb ik meerdere verschillende stijlen van Japanse acupunctuur geleerd. De Manaka-benadering en Toyohari. En vanuit daar, ik maak de lijn even kort hoor, want het is inderdaad het is een hele reis, in een kleine 40 jaar in deze geneeskunde. Heb ik ook, dat is aan zich wel een heel leuk verhaal. Een van de vrienden van Stephen Birch, dat was Charles Chase. En ze hebben samen op school gezeten. En toen, Charles heeft toen ook dat Toyohai-programma gedaan. En ze kwamen één keer per jaar, is er de optie dat je in Japan kan studeren ook. Met Japanse meesters heb ik ook wel gedaan, dat is heel leuk. En op een van die zomers was hij dus daar. En in de Japanse avontuur is de polsdiagnose heel erg belangrijk. Dus, en wat ze doen is, je maakt een soort chain. Dus één voelt de pols van de ander en dan heb je een hele rij. En dat is op zekere hoogte betrouwbaar. Ik denk niet 100%, want als er iemand tussen staat met twee expressors op, dan de pols misschien toch ook wel. Maar wat Chip deed, die legde zijn hand op de patiënt en die kon precies de kwaliteit van de pols beschrijven door direct de chi te voelen.
Ja.
En toen dacht Steven Birch, dat is interessant. Dus die heeft Chip uitgenodigd naar Nederland. En dat is de Engaging Vitality, dat was toen heette dat nog niet zo, maar die is dat toen gaan onderwijzen. En daar ben ik toen mee in contact geraakt, dus dat is nu een kleine, wat is het? Eigenlijk een kleine 15 jaar terug.
Ja.
En dat heeft mij enorm gefascineerd. En dat is uiteindelijk ontstaan uit een dialoog tussen Dan Bensky en Charles Chase, wat allebei en osteopaten zijn, en acupuncturisten, en herbalisten. En zij zagen dat er enorm overlap eigenlijk is, of in ieder geval dat er een aantal elementen zijn die gemeenschappelijk zijn in de osteopathie en in de acupunctuur. Met name ook dat zelfreorganiserende vermogen van het lichaam, zelfhelende vermogen. En zij zijn dus uit die dialoog, en dat heeft enkele decennia geduurd, daar is die hele Engaging Vitality uit voortgekomen.
Ja, want kan je kort omschrijven wat dat Engaging the Vitality inhoudt? Hè? Want dat is een wat langere training die jullie geven, die momenteel ook bezig is.
Correct, ja. We zijn nu binnenkort volgt de derde module. Het is een modulair systeem waarin we dat lesgeven. En wat je zou kunnen zeggen dat het gebaseerd is op een aantal poten. Dus allereerst is het de Oost-Aziatische geneeskunde, zoals ik het graag wil noemen. Omdat, en ik prefereer die term boven Chinese geneeskunde, omdat dat meer inclusief is. Omdat de Chinese geneeskunde zich over heel Oost-Azië heeft verspreid. Dus daar is het op geënt. En op de klassieke literatuur, maar natuurlijk ook op de praktijk. Daarnaast gebruiken wij technieken die ontleend zijn aan de osteopathie. Maar wij vertalen dat natuurlijk naar de Chinese geneeskunde toe.
Ja.
Dus we een osteopaat zo gaan manipuleren, en dat doen wij niet. Want wij proberen dat met naalden op te lossen. Of eventueel met kruiden of op andere manieren.
Ja.
Maar het geeft je heel veel vermogen om te kunnen voelen. En dat heeft mij heel veel, ik denk dat heel veel meerwaarde heeft. En het is interessant als je teruggaat in de tijd, als je kijkt naar de oudste vorm van Chinese geneeskunde. Ik weet niet of je Elizabeth Su kent. Ze heeft een mooi boek geschreven, Telling Touch, als ik het goed zeg. Zij heeft de oudste case histories vertaald die er bestaan in de Chinese geneeskunde. Dat is nog voor de Nanjing. Dat zijn echt hele oude teksten. En als je dat leest, dan zie je dat in die periode, dus in echt de ontstaansgeschiedenis van de Chinese geneeskunde, palpatie heel erg belangrijk was. Dus men voelde veel. Ze voelden natuurlijk de pols, maar als ze het over de mai hebben, dan is dat veel breder eigenlijk. Ze voelen op allerlei verschillende plekken op het lichaam, voelen ze eigenlijk de dynamiek van de chi. Ook de Hara-diagnose, zoals je die nu in Japan kent, is daar ergens begonnen. En in China zelf is dat waarschijnlijk door allerlei culturele en sociale ontwikkelingen is dat palperen eigenlijk naar achteren verdwenen. Hè, de polsdiagnose is altijd gebleven, maar men vond het misschien op een bepaald moment niet helemaal moreel, misschien niet goed of whatever, om het lichaam aan te raken. En met name natuurlijk iemand van de andere seksie misschien, maar dat was een item. Dat was een probleem in een bepaalde fase van de geschiedenis van de Chinese geneeskunde. En daardoor is waarschijnlijk die palpatie er een beetje uit verdwenen. En wat je dus inderdaad ziet in andere stijlen, zoals onder andere in de Japanse acupunctuur, daar doet men dat heel veel. Hè. Denk aan de Hara-diagnose. Dus, en voor mij ik was natuurlijk al geïnteresseerd geraakt in die, door de Japanse acupunctuur was ik al wel veel bewuster geworden van de mogelijkheid om dingen te kunnen voelen. En door Engage Vitality is dat enorm versterkt. Want ik gebruik wel iets van 10 verschillende palpatoire markers. Dus dat is een belangrijk element in de Engage Vitality. Dus technieken die ontleend zijn uit de osteopathie. Mm-hmm. En er zit ook nog een andere tak in. En jij noemde het al alchemie. En dat is met name Charles Chase. Die heeft zich erg verdiept in wat we de Nijdan noemen. Dus de interne alchemie. En daar gebruiken we ook bepaalde concepten van. Met name als het bijvoorbeeld gaat om de extra meridianen. Charles Chase, een van mijn leraren, heeft ook een vertaling gemaakt van de Jijing Bai Mai Kao. Ik weet niet of je dat kent. Dat is, ik denk in de hele geschiedenis van de medische literatuur, het meest serieuze boek over de extra meridianen.
Ja.
En die Zen ken je denk ik wel. Hij is een van de grote artsen uit de Ming-dynastie.
Ja.
En wat hij eigenlijk zei, hij zei van ja, je moet als beoefenaar, als je de Chinese geneeskunde beoefent en je wil met de extra meridianen werken, moeten we niet alleen naar die geneeskundige teksten kijken, maar we moeten ook naar de interne alchemie kijken. En andersom, voor mensen die interne alchemie praktiseren, is het ook goed om de medische concepten te onderzoeken. En hij heeft geprobeerd eigenlijk een brug te slaan tussen die verschillende tradities.
Ja.
En dat is ook voor ons een inspiratiebron. Dus daar gebruiken we ook bepaalde elementen in. Zeker hoe we naar de extra meridianen kijken en hoe we ze benaderen. Ja.
En als je dan tijdens die training die jullie geven naar die interne alchemie zitten daar dan ook vormen van meditaties bij? He, want je beschrijft nu zeg maar gewoon het voelen en de channel palpation of misschien ook wel de channel chi.
Ja, ik denk dat ik doe dat zelf wel iets. Want gisteren hebben we ook een korte meditatie gedaan. In ieder geval wat heel belangrijk is dat je een bepaalde staat van bewustzijn hebt. Als je voelt. Dus je moet leeg zijn, je moet open zijn, je moet rustig zijn. Je moet een innerlijke stilte hebben. En ik denk voor alle technieken eigenlijk die we onderwijzen, heb je dat nodig. Wil je iets goed kunnen voelen, moet je die stilte hebben. Moet je die openheid en stilte hebben. En ik denk hoe dieper je in het systeem gaat, dus als we praten over de chi. We voelen verschillende aspecten van de chi. We voelen de yang chi, de zeng chi en dat soort dingen. We voelen de channels. Maar inderdaad, we voelen ook dieper in het systeem. Dus de vloeistoffen bijvoorbeeld. En de extra meridianen. En bijvoorbeeld ook de midspace, het centrale kanaal. En ik denk, hoe dieper je in het systeem gaat, hoe meer je eigenlijk dat vanuit een bepaalde staat van stilte moet doen. Dus dat brengen we wel mensen bij. Ik onderwijs wel, want ik geef ook wel les in meditatie, maar dat is wel de paad van de Engaging Vitality.
Want is dat hoe je die interne stilte dan bereikt? Of is dat, het is een staat van zijn. Het lijkt me ook een beetje een hoe je in het leven staat.
Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo. Ik denk natuurlijk dat onze hele geneeskunde heel erg vervlochten is met de Chinese filosofie en een levenshouding.
Ja.
Maar ik ben daar altijd een beetje voorzichtig in, want ik wil het ook niet te esoterisch maken voor mensen. En ik denk want dat gebeurt soms, hè, er is soms ook heel veel. Mensen vinden dat heel mooi om dat er om heen te breien.
Ja.
Ik probeer wat dat betreft redelijk down to earth te blijven. Maar ik denk dat het helpt om in ieder geval een bepaalde staat van rust te hebben. Dus, en daar hoef je niet hele complexe oefeningen voor te doen. Dat is eigenlijk vrij simpel.
Ja, ja. Want sommige van onze collega's die hebben ook een praktijk waar ze meerdere behandelkamers in hebben. Ik snij dat wel eens vaker aan.
Ja.
Ik weet nog bij mezelf dat ik ooit ergens gewerkt heb, waar ze meerdere behandelkamers hadden. Ik heb dat 2 jaar volgehouden, 1,5-2 jaar. En toen voelde ik bij mezelf, dit is niet voor mij, want ik kan niet verbinden met de cliënt hoe ik zou willen.
Ja.
En ja, goed omschrijf dat is heel lastig om te omschrijven. Je voelt van, dit voelt niet prettig. Ik weet niet hoe ik het anders zou kunnen omschrijven. Maar anderen zijn er heel goed toe in staat. Hè? Die kunnen 2-3 behandelkamers en die gaan half uur en dan gaan ze al die verschillende cliënten langs.
Ja, Ja, ik denk dat dat. Ik wil daar ook niet over oordelen, want ik denk dat sommige mensen prima zo hun werk kunnen doen. Ik doe het ook niet. Ik heb het vroeger ook wel gedaan. Nooit zoveel. Ik heb me nooit heel erg prettig bijgevoeld. Om meerdere redenen. Dus inderdaad, die verbinding. Het geeft ook een stuk onrust. Als jij de hele tijd heen en weer loopt tussen kamers, geeft ook onrust voor de patiënten. Ik heb wel vroeger, ik heb twee kamers bijvoorbeeld hier en ik werk ook in de huisartspraktijk, dus ik zou eventueel meerdere kamers kunnen gebruiken. Maar, en wat ik heel vroeger wel deed was, als ik dan uitliep, dan begon ik soms de volgende sessie al in de andere kamer. Maar, en dat is denk ik een heel belangrijk punt, met name in Engaging Vitality. En ik denk trouwens ook wel voor de Japanse acupunctuur geldt dat ook. Je wil monitoren. Je wil zien wat er gebeurt.
Ja.
Dus ik ben continu bij die patiënt. Want, en dat stelde ik gisteren ook aan de studenten, je wil eigenlijk bij iedere naald die je zet, of welke techniek je ook doet, of je moxa doet, je wil zien wat er gebeurt. En het kan zijn, ik kan een naald zetten en ik kan die er een halve minuut later uithalen. Het kan ook zijn dat die naald 20 minuten nodig heeft. Maar dat kan ik alleen maar zien als ik erbij ben. Ik moet het monitoren.
En wat zie je dan?
Nou ja,
wat
ik
merk je?
Ik voel.
Ja. Yeah.
Dus je voelt sowieso alleen de pols. Maar ik voel dus ook, wat ik al zei, directe chi. Dus je kan de chi voelen door het lichaam aan te raken. En er zijn allerlei andere dingen die ik ook voel. Dus ik gebruik allerlei technieken. Sommige die uit de osteopathie afkomstig zijn, zoals wat de osteopaten de CRI noemen, maar wij vertalen dat naar de Young Rhythm. Dus dat is een. Dat zijn eigenlijk, als het ware, is het een soort eb en vloed. Het zijn cycli. Dat zijn ook echt reële cycli. Hè? Het is echt iets wat je kan voelen, wat echt gebeurt. En dat heeft onder andere te maken met de beweging van de cerebrospinal fluids en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zijn het allemaal dingen die je kan voelen. Het is tastbaar. En ik heb een stuk of 10 verschillende parameters, dus dat is de pols, er zijn al die verschillende technieken. Ik voel natuurlijk ook de hara, de buik. Ik kijk ook naar de pols, of naar de tong. En zo heb ik wel iets van 10 verschillende markers die ik gebruik. En die check ik eigenlijk continu gedurende de behandeling. En die moeten allemaal veranderen, of in ieder geval een groot deel moet daarvan veranderen.
Ja.
Ja.
En anders zou je behandeling of je naalden bijstellen.
Absoluut. En ik denk dat dat het mooie is om op zo'n manier te werken. Je kan, als je je behandeling monitort, kan je heel makkelijk je behandeling veranderen. Als je merkt van, oh, ik doe iets en dat geeft niet de reactie die goed is. Hè, je voelt dat de chi ineens, de chi moet meer ontspannen worden en opener en er moet meer communicatie en integratie zijn. Als dat niet gebeurt, als het tegenovergestelde gebeurt, dan denk je, oké, I have to back off. Je moet iets anders doen. En het mooie is dat als je dat tijdens een behandeling doet, is er niks aan de hand. Maar zou je, en dat is ook een van de dingen die wij mensen meegeven, om niet protocolair te werken. Dus een protocol in het begin is prima, want je hebt een houvast nodig.
Mm-hmm.
Maar ik denk als je verder bent, moet je juist die protocollen loslaten. Het kan, dat vertelde ik gisteren ook aan de studenten, het kan zijn dat je dus inderdaad een naald zet. En misschien moet hij naald er over na een half minuut uit, omdat hij zijn werk gedaan heeft. En als je dan gewoon alleen maar denkt van, nou, ik moet nog die 20 andere punten prikken. En je gaat maar door. Ja, dan loop je het risico dat je de patiënt overbehandelt. In ieder geval wordt je behandeling daardoor niet optimaal.
Nee, bedoel je dat daarmee ook een beetje het mechanische prikken, wat je in het begin zei toen we aan het praten waren?
Het mechanische prikken is, wat heel belangrijk is dat je engageert met de chi. Dus als je een naald zet, allereerst wat ik al zeg, je moet echt op de channel zijn. Want we hebben allemaal omschrijvingen van de anatomische locaties van channels en punten, maar daar zit een dynamiek in. Dus je moet op het levende channel, levende punt zijn. Vervolgens moet je de naald, hè, als je de naald inserteert, moet je kijken waar de chi op dat moment is. Is hij aan de oppervlakte of is hij in de diepte? Je maakt connectie met de chi. En vervolgens gebeuren er allemaal dingen. Ik zeg altijd van, ik doe niet zoveel. De chi doet de job. Wij faciliteren, wij creëren alleen de optimale condities. En de chi heeft zijn eigen intelligentie. Dus de chi gaat er vervolgens aan de slag. En dat bedoel ik meer dat als je bewust prikt, Of andere technieken gebruikt, maar je moet alles met aandacht doen en met aanwezigheid. En als je puur inderdaad mechanisch naalden gaat zetten, op basis van een bepaalde diagnose die je maakt of een patroondifferentiatie, dan loop je de kans dat, ik zeg niet dat het per definitie fout is, maar je kan veel meer.
Ja. Mm-hmm. Ja. Je noemt net het woord levende meridianen.
Ja.
Wat je net zei. Betekent dat ook dat er dan niet-levende zijn? Nou, ik zeg het een beetje gek, maar... zijn we gewoon levend, bedoel je waarschijnlijk bewegend mee, maar zijn er dan ook niet-bewegende?
Nou, wat ik eigenlijk meer bedoel is, je moet echt onder channel zijn. Dus een mooie vergelijking is, stel je voor je gaat naar het ziekenhuis en je laat je bloed afnemen. En de zuster zou met een centimeter komen en zegt van, ja, oh, die arterie die moet...
Ja. Ah, dat gebeurt wel eens. Ik weet waar je heen gaat. Dan kom je met een blauwe arm terug. Ja,
ja, precies. Dus ook alle andere structuren in ons lichaam zijn dynamisch. Ja. Organen. Wij voelen ook organen. Dus ik doe, dat is ook een stukje uit de osteopathie. Wij voelen, ik kan de long voelen en hart en maag, noem op. En dat is soms verbazingwekkend hoe anders dat soms is. Dat is echt niet altijd zoals in de atlas het getekend is. En dat weet een chirurg weet dat ook. Of iedereen die in de geneeskunde werkt weet dat alle, in feite de hele atlas. En natuurlijk, je maag zit niet aan de onderkant van de dikke darm. Maar er is een aardige marge waarin die maag zich kan bewegen. En dat geldt dus voor alle structuren. Dus dat geldt ook voor de channels.
Ja.
En de channels kunnen wij misschien niet zien. Dus daarom denken we vaak dat het heel energetisch is. Maar ik denk dat die channels eigenlijk heel reëel... We kunnen ze niet meten op de manier zoals je andere structuren kan meten in de, met onze moderne wetenschap. Maar het zijn structuren die bestaan en die kan je ook voelen. En je kan dus voelen of je op de channel zit of naast de channel.
Ja.
En dat geldt voor een punt ook. Dus als je een acupunctuurpunt hebt, neem bijvoorbeeld long 7 of long 9. Er is een marge waarin zo'n punt beweegt. En als je sec alleen de anatomische locatie zou gebruiken, dan zit je misschien wel in de buurt van dat punt. Dus het heeft misschien wel een zekere actie als je dat punt prikt. Maar als je veel nauwkeuriger kan zijn en je echt precies op de plek bent waar op dat moment de chi actief is, en je weet daar de chi te benaderen, dan heb je een veel groter bereik, een veel groter effect.
Ja. En dat voel je met je vingers, als ik het even zo mag benoemen.
Ja, wij hebben verschillende technieken. Er zijn meerdere technieken, maar wij gebruiken één techniek in Engaging Vitality, wat we chi signal assessment noemen. Dat is eigenlijk ook iets wat uit de osteopathie komt. Dat is eigenlijk ooit ontwikkeld door Jean-Pierre Barral, Manual Thermal Diagnose. En er is ongeveer rond de 15 centimeter ongeveer boven je lichaam, is wat we de thermal layer noemen. En dat is eigenlijk de plek waar de barometer en thermometer receptoren zijn. En dat kan je ook voelen. Je kan als je, het is heel fascinerend en mensen denken altijd dat het heel erg hocus pocus is, maar het is gewoon echt iets wat je gewoon kan voelen. En allereerst zoek je die barrière op. Wij gebruiken het voor andere dingen ook, want we gebruiken het ook om te kijken hoe de wijdje is. En je kan het voelen in de jaws en dan kan je kijken of daar een restrictie is. Maar voor het voelen van de punten gebruiken we die techniek om de channels te scannen. Dus je gaat eigenlijk, je zoekt eerst die thermale hoogte. Hè, dus je gaat zo over de channel heen en je moet goed de contouren volgen. En dan kan je voelen of een punt actief is of niet. Want dat is ook nog interessant. Vaak... Natuurlijk kan je je ratio gebruiken en op basis van wat je voelt kan je een bepaalde puntselectie maken. En van de 10 keer klopt dat ook. Al die punten die we hebben met alle beschrijvingen die we hebben van punten, daar zit natuurlijk wat in. Maar één keer in de zoveel tijd is het toch anders. En dus soms denk je van dit is het goede punt, hè, rationeel. Ja. Maar als je dan gaat voelen, dan is soms een ander punt veel actiever. En dan is het soms veel effectiever om het actieve punt te prikken, waar op dat moment de chi veel meer aanwezig is, dan een ander punt wat misschien aan zich een goed punt is, maar gewoon op dat moment minder actief.
Ja, dus jij zegt eigenlijk op het moment dat iemand komt met een bepaalde klacht, hè, en je gaat die 10 diagnostische methoden die je net noemde, hè, die ga je doornemen.
Ja.
En dan komt daar het meest actieve punt uit. En daar zou je dan een naald in zetten? Of zit daar toch ook nog wel een behandelprincipe tussen?
Nou, je gebruikt sowieso. Ik zeg altijd dat je gebruikt al je kennis die je hebt.
Ja.
Als iemand voor het eerste keer bij mij komt, wil ik uitgebreid het verhaal horen van die patiënt. En ik doe ook een uitgebreide anamnese. Maar ik ga eerst voelen. En het voordeel is dat als je eerst voelt, dat je nog niet bevoordeeld bent. Dus je komt soms op hele andere dingen dan je anders misschien zou verwachten. En daarbij is het ook zo dat patiënten vertellen je een deel van het verhaal, maar vaak niet het hele verhaal.
Nee.
Ook onbewust gewoon, mensen vergeten dingen. Ik heb het soms dat je gaat voelen en dat je ineens denkt van, hé, er zit hier geen nier. En dan vraag je van, God, is er ooit, oh ja, dat is een detail. Er is 10 jaar geleden een nier hier verwijderd of zo. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat.
Ja.
Of de galblaas, of weet ik veel. Dat gebeurt gewoon. En dat zijn misschien voor die patiënten details, omdat ze het vergeten, dat ze denken dat het niet relevant is. Maar misschien is het wel relevant. Maar goed, dat in ieder geval, hoe meer onbevoordeeld je bent, hoe meer je eigenlijk kan voelen. Daarna doe ik een uitgebreide intake, dus ik wil alles weten. Ik wil ook labuitslagen weten van mensen. Ik gebruik ook gewoon mijn eigen ratio om na te denken. En zeker bijvoorbeeld, ik werk ook heel veel met kruiden. En het is altijd een combinatie van de informatie die je via verschillende bronnen krijgt. Dus wat je voelt, wat je hoort, wat je ziet. En natuurlijk ook wat het verhaal, wat de dynamiek is. Maar wat wel zo is, is dat ik, zeker als iemand voor de eerste keer komt, ik heb zo minimaal 1 behandeling vaak nodig om een goede diagnose te stellen. Dus ik heb niet een kant-en-klare diagnose. En dat zul je misschien zelf ook wel gemerkt hebben als je mensen behandelt. Vaak ontvouwt de diagnose zich.
Ja, zeker.
Handen. Want je gaat je denken, oh ja, maar dit is er aan de hand. Oh ja, maar dat is er ook aan de hand. En steeds wordt het beeld helderder.
Ja.
En zeker bij complexe gevallen heb je soms wel een paar behandelingen nodig om het beeld helemaal helder te krijgen. Dus bijvoorbeeld een reden dat ik, behalve in hele acute gevallen, geef ik mensen soms direct kruiden. Maar als ik mensen kruiden geef, wacht ik daar vaak soms wel 1 of 2 behandelingen mee om het plaatje helder te krijgen.
Ja.
Dus ik denk dat een behandeling ook vaak helpt je diagnose te vormen.
Ja, dus ook een stukje verbinding maken met je cliënt, denk ik. Er komt ook wat meer vertrouwen, er komen wat meer. Ja. En vaak heb je het ook wel intuïtief, dat je denkt, hé, dit is toch niet helemaal wat ik had verwacht. En dan zie je inderdaad vaak in zo'n tweede of in zo'n derde behandeling, dat er toch bepaalde dingen naar voren komen. Ik vertel ook altijd wel in mijn trainingen dat ik een keer een meneer had, en ik begreep niet waarom zijn pols zo snel was. Ik kon het gewoon niet duiden. Ja, en er waren 8 behandelingen nodig dat hij kon vertellen dat hij alcoholverslaafd was.
Ja, there you go. Dat, ja, bijvoorbeeld.
En
ja,
ik zat maar te zoeken van, wat is dit? Hoe kan dit? Hoe kan dat op die manier reageren? Ja, goed, en dat is natuurlijk ook dan weer een, hè, want dan komt eigenlijk de vraag van, goh, kan je me daarmee helpen?
Ja, zeker. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Nee, zeker. Ik denk dat natuurlijk, en inderdaad wat dat betreft ook de band die je met de patiënt opbouwt, dat heeft dus ook tijd nodig. Soms, dus, zeker als er veel mentaal-emotionele dingen spelen, daar komen mensen ook vaak niet gelijk mee over de brug. Dus op een gegeven moment, traumatische ervaringen, noem maar op. Dus dat heeft soms allemaal tijd nodig. Maar dus mijn behandeling is wat dat betreft, het is ook, want sommige mensen denken dat ik maar 1 naald gebruik of zo, maar dat is absoluut ook niet zo. Ik heel afhankelijk van wat er is, maar meestal heb je wel meer dan 1 naald nodig om een probleem op te lossen. Maar wat ik doe is, ik laat me leiden door wat het systeem mij vertelt. En eigenlijk tijdens een behandeling krijg je, want hè, dat is ook de chi-dynamiek als het ware, die vertelt je ook wat er gebeurt. Dus als je een naald zet, dan merk je ook hoe het systeem erop reageert. En dat geeft je ook weer informatie.
Ja.
En iedere keer bouw je daar eigenlijk weer op verder. En je hebt natuurlijk gewoon je manieren om het systeem te onderzoeken.
Ja. Ja. Hey, nu heb jij een aantal dagen geleden die kunst van het prikken.
Ja.
heb je gegeven. En je vertelde ook veel mensen enthousiast, ook volle groepen. Is het zo, als jij dan bij jou, als je die training hebt gedaan, dat je dan het meteen begrijpt? Is het een eerste stap? He, want jij hebt 24 maart, heb je een vervolg erop? He, met de Jing Luo, de Mai en de Xue. Ja. En de Jing Bi komen daar in naar voren. Zijn die apart van elkaar te volgen? Zijn het opstappen naar de engaging, de fatality of vervolgen van?
Nee, het zijn losse, wat dit betreft, dit zijn losse blokken. Ze kunnen functioneren als een soort teaser, omdat ik mensen ook in zo'n dag ook een beetje laat ruiken aan bepaalde technieken die uit engaging fatality komen. Dus bijvoorbeeld gisteren ook. Ik heb gisteren dus mensen wat we de shape of the chi noemen, dus het direct kunnen voelen van de chi. Dus in plaats van de pols eigenlijk, kan je de chi-dynamiek ook heel goed voelen direct als je het lichaam aanraakt. Dus dat heb ik bijvoorbeeld gisteren geïntroduceerd. En gisteren ook, en dat zijn maar natuurlijk snap views, iets over die channel listening. Want inderdaad, om goed te kunnen prikken moet je allereerst op de channel zijn en het punt. Dus ik heb daar ook iets over verteld. En natuurlijk, in één dag ben je beperkt. Hetgeen wat ik nu doe, daar heb ik 40 jaar over gedaan om dat te bereiken. En nog steeds voel ik mezelf zelf een absolute beginner. Ja. Dus je moet niet een illusie hebben dat als je één les gehad hebt, dat je het allemaal weet. Wat ik wel denk, is dat ik denk dat je op zijn minst, als je zo'n dag gehad hebt, dat je anders in je praktijk gaat staan. Ik denk, want dat vind ik altijd heel erg leuk. Dat zoals gisteren al komen mensen naar je toe en zeggen, oh ja, maar dit is echt de acupunctuur, zeggen ze dan. Van, oh ja. Ja. Ze begrijpen van, oh ja, maar het is niet alleen maar zomaar naalden prikken. Nee, het is een engagement met de chi. En ik denk dat dat dus al wel op zijn minst je visie kan veranderen. En uiteindelijk, natuurlijk met al die dingen, is je moet het veel doen. Dus ja. Wat wij, ik denk deze dagen zijn inderdaad los. En die dag die je net vermeldde, die dag 2 eigenlijk, kunst van prikken niveau 2. Dat is, je kan het zien als een vervolg op wat ik dus van het weekend gedaan heb. Maar het is ook toegankelijk voor mensen die dit voor de eerste keer willen doen. Omdat het allemaal vrij, ik zorg dat het vrij toegankelijk is en open is. Dus en dat is een leuke dag om op zijn minst dieper in die materie te gaan. En als mensen daar echt geïnteresseerd in zijn, van god, ik wil daar verder in. Ik ben er nog een beetje mee aan het stoeien, want ik wil eigenlijk dit soort dingen sowieso meer gaan doen bij Qingbai. Dus daar zitten we ook aan te denken om daar wat meer vervolg aan te geven. En tegelijkertijd is natuurlijk altijd de mogelijkheid om die engaging vitality, wat wel een soort heel pakket is, om te volgen. En ik denk, ook daar is het natuurlijk zo dat dat zijn, als ik het goed zeg, zijn 8 dagen.
Ja.
10 modules. Dat zijn de basismodules. En dan zijn er weer vervolgmodules, waar we allerlei dingen verder inzoomen. En ook dan heb je natuurlijk een begin. Uiteindelijk is, je moet altijd veel oefenen. Maar wat we met Engaging Vitality heel erg doen, is de mensen ook de mogelijkheid geven, als ze zo'n cursus afgerond hebben. We bieden oefengroepen aan. En in principe is dat 1 keer in de maand. Dan kunnen mensen, we komen dan samen. Dat is heel laagdrempelig, dus iedereen kan gewoon dan komen. Iedereen die basis heeft gehad. En dan gaan we samen oefenen.
Ja.
Je kunt ook patiënten meenemen. Dus dan wordt het ook veel meer, hoe ga je die kennis allemaal integreren? Want dat is, ik denk dat is soms voor mensen een grote uitdaging. Van hoe integreer ik die dingen in mijn praktijk?
Ja. Ja, ja, dat lijkt me soms ook wel voor studenten, hè? Want ik zie, hè, want wij geven dan met TCM Lover eigenlijk dan trainingen voor het begin, hè? Voor de traditionele Chinese geneeskunde. En dan zie je ook wel dat ze moeite hebben met te begrijpen dat al die verschillende stromingen bepaalde rollen spelen en dat dat ook weer doordruppelt eigenlijk in de eeuwen daarna, hè? En dat dat mixt en dat al die gedachten ook los van elkaar, maar zich ook vaak vermengen. En is het ook niet zo dat als je dan klaar bent met je opleiding, dan lijkt het soms wel van, nou, ik ben klaar, maar eigenlijk begint het dan pas. Dus. En dan zou je zeggen van, Ga je dan al die verschillende dingen doen? Want wow, het is zo'n groot veld.
Nee, je kan nooit alles doen, laten we eerlijk zijn.
Nee.
En bijvoorbeeld, mijn eigen ervaring is, ik heb en kruidengeneeskunde en acupunctuur gestudeerd. Ik denk, dat is al een enorme uitdaging, om en een goede acupuncturist en een goede herbalist te zijn. Een van mijn leraars, Steven Beurts, zei, want het kan niet. Hij zei, of je bent een goede acupuncturist of een goede herbalist.
Ja.
Totdat ik dus mensen als Dan Bensky tegenkwam, die dat allebei waren. Toen dacht ik van, ja, het moet toch kunnen. En inderdaad, wat je vervolgens meldt, is natuurlijk inderdaad, er is een enorme diversiteit in de Chinese geneeskunde. En natuurlijk kan je niet alles bestuderen. Maar wat wel heel interessant is, een collega van mij, dat hebben we net afgerond bij Qingbai, misschien heb je dat ook gehoord, van Volker Scheidt.
Ja.
Metapraxis. En Volker is een hele goede leraar. Kan ik ook iedereen aanbevelen om hem te volgen. En hij is in de eerste plaats een herbalist. Maar wat hij heeft gedaan eigenlijk, hij probeert in kaart te brengen die enorme diversiteit die er in de geneeskunde bestaat. En je ziet dat natuurlijk inderdaad in ieder tijdsgevricht weer andere ideeën komen. Je ziet het bijvoorbeeld in de 17e eeuw in China met de grote pandemieën. Dan komt die hele Wenbing-school op bijvoorbeeld. Hè, want mensen ontdekken van, met die Shanghan-formules, daar kunnen we het niet mee oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat je die Shanghan in de prullenbak kan
moet gooien, nee.
Nee, want daar zitten heleboel waardevolle dingen in. En de kunst is denk ik, wat heel goed is om je op zijn minst bewust te zijn van die verschillende benaderingen. En als je in staat bent om die verschillende benaderingen op een flexibele manier te gebruiken. Want soms is een Shanghan approach, als ik nu over de kruidengeneeskunde, is een Shanghan approach heel goed, heel effectief. En soms moet je Wending gebruiken. Maar soms speelt het zich af in de extra meridianen en moet je weer hele andere dingen doen. Dus heel erg afhankelijk van wat je tegenkomt. En ik denk dat hoe breder je ontwikkeld bent en hoe flexibeler je omgaat met die verschillende benaderingen, hoe meer je kan doen. En ik denk want we zien wel in onze geneeskunde heel veel stammenstrijd ook. Hè? Je hebt nu heel erg van de TCM versus de Classical Chinese Medicine.
Ja.
En de Qigong en zo. En dat is zonde eigenlijk, want ja, en dan wordt het heel dogmatisch van ja, maar wat ik geleerd heb, dat is het beste, dat is de enige manier. En er zijn hoe wegen naar Rome uiteindelijk.
Ja, en ik denk ook dat het mooie ervan is dat ieder zijn eigen individuele pad kan volgen.
Tuurlijk, ja.
En daardoor ook een unieke therapeut wordt.
Precies, ja. En ik denk in de praktijk is het zo dat je natuurlijk op een gegeven moment bepaalde dingen moet selecteren, want je kan niet alles leren. Bijvoorbeeld, wat ik geleerd heb is al behoorlijk divers, maar ja, ik zou er nog 10 andere benaderingen bij kunnen gaan leren, maar op een gegeven moment, je moet het je ook eigen kunnen maken.
Ja.
Dus ik denk wat dat betreft dat je beter een paar benaderingen kan kiezen en je daar verder ontwikkelen. En langzaam kan je dat uitbouwen. Dat kan zeker. Ja.
Ja. Hey, die engaging, die Vitality, die is nu bezig. Die gaat die start elk jaar weer. Hè? Voor de luisteraars die de podcast luisteren en denken van, ik ben geïnteresseerd.
Ja, ja, in principe is het ieder jaar komt het terug. In ieder geval staat het voor volgend jaar weer gepland. We hebben nu de eerste module is dan in oktober, 25, 26, 27 oktober. En hij staat online bij Qingbai, dus mensen kunnen het zien. En dat gaat dan door naar, en dan in december hebben we module 2. En dan in februari is module 3. In van 2025 alweer.
Ja, ja, dus hij start weer opnieuw eind oktober 2024.
Ja, correct.
Start hij weer.
Ja.
Mooi. Ja. Hey Felix, dankjewel voor dit interessante en leuke gesprek. En ook heel prettig om met jou kennis te maken. Ik hoor een hele hoop passie, ik hoor een hele hoop vreugde en ook een hele hoop kennis. Als het mag, zou ik je nog een keer willen uitnodigen.
Zeker.
Voor een gesprek. Hè, en dan wellicht, eigenlijk hoef ik nog geen eens te zeggen, iets gerichter. Want we hebben een heel mooi aantal dingen aangeraakt. Hè? En dat is eigenlijk ook de bedoeling van deze podcast. Hè? Om de luisteraars aan te raken. En om hun horizon te verbreden. En om te kijken van wat resoneert voor mij. En wat vind ik mooi en prettig.
Ja. Zeker. Ik vond het ook heel leuk. En inderdaad, ik vind het altijd heel leuk om kennis te delen. En ja, onze geneeskunde is gewoon een prachtige geneeswijze. En ik zeg altijd, het is een soort eindeloze oceaan. En je begint erin te zwemmen en het houdt nooit.
Ja. Er zijn wel eilandjes onderweg waar je even uit kan rusten.
Ja, zeker. En je kan het altijd op je eigen, op je gemak doen. Hè? Dus iedereen moet zijn eigen weg erin zien te vinden. Maar zeker, en ik kom ook graag nog een keer terug en we kunnen altijd nog inzoomen op bepaalde dingen. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen.
Ja, leuk. Ja. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.